onze hulp en onze enige verwachting, staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 103 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 103 vers 1. Loof de Heere mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is hem prees. En ook het vijfde, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En wat er verder volgt in het eerste en het vijfde van Psalm 103. Wij doen geloofsbelijdenis met de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna Psalm 98, vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Psalm 98, vers 1. Nadat wij belijdenis hebben gedaan van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij lezen 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot het einde. 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot het einde. In 1 Johannes 4 vanaf vers 7 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, omdat Hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in Hem en Hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in Hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover. Laten we samen bidden. Het is uw goede hand, waardoor wij deze morgen weer samengebracht worden onder dat wonderlijke woord. O, wilt u toch geven deze morgen, nog één keer de boodschap van het kerstevangelie mogen horen, dat het ook onze harten zal raken. Dat het onze harten zal raken, omdat wij zien mogen in uw hart, o God de Vader. Wat heeft u gewillig afstand gedaan van het liefste wat u had? O God de Zoon, u deed afstand van uw leven, van uw bloed, om zondaren te redden. En alleen als wij dat door een waar geloof mogen zien, zullen we ook hartelijk de wereld en de zonde vaarwel zeggen. En daarom bieden we u, wat we in eigen kracht niet kunnen om te breken met de zonde, vergun ons vanmorgen door genade dat wonderlijke te zien, dat tere te aanschouwen door het geloof. Hoe de Vader zo gewillig zijn Zoon opofferde. En hoe de Zoon zo gewillig zichzelf opofferde. Opdat zondaren zalig zouden worden, gelukkig. Laat dat aan onze jeugd vanmorgen zien. Laat het aan de ouderen van de gemeente van morgen zien. Dat de wereld ons niet gelukkig maakt. De wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheid. En wilt u daarom schenken dat zij een ander geluk mogen zoeken? Wij mogen ten diepste wel zeggen, die in waarheid zoeken, zijn al van u gevonden, want u bent degene die zoekt. En daartoe laat u vanmorgen de prediking uitgaan, opdat u ook hier in Scherpenisse onder dit volk dat u hebt samengebracht, of dat thuis meeluistert door middel van de kerktelefoon, opdat u zondaren het verlorene zult zoeken om het zalig te maken. Wil dan ook vanmorgen, Heere, uw heilige wet hanteren onder de prediking, opdat we ook verloren zullen zijn in de inleving. Uw woord zegt het, maar wij geloven het niet. Totdat wij voor de spiegel van uw heilige wet staan, en totdat het licht van de Heilige Geest over ons leven schijnt, dan zien we dat van ons geen goed is. Dat wij alleen maar alles verzondigd hebben. En de wereld om ons heen getuigt ervan. Dat wij in Adam gezondigd hebben. Diepe sporen zijn sindsdien getrokken. Wat een verscheurdheid. Onder het mensdom. In het rijk van de schepping. De apostel Paulus heeft er gezegd, de ganse schepping zucht. Tezamen als in barensnood tot hiertoe. Uitziende naar de dag van de verlossing. Naar de dag van de aanneming der kinderen. Beschamend dat de schepping zucht, hunkerend uitziet. Verlangt naar de herstelling, de herschepping van alle dingen, de wedergeboorte van alle dingen. O Heere, wilt u dan toch deze morgen nog in ons midden zijn? En wilt u ons laten zien dat uw lieve Zoon de zaligmaker is der wereld? Ga zo de rijen van de banken door. Laat uw woord ons hart raken. En dat er vanmorgen in de harten van jongeren en van ouderen een hartelijke keuze komt om de wereld vaarwel te zeggen. Misschien ook bij vernieuwing, dat de kinderen van u zijn zo ver van u afgeweken. Aan wie de bediening der verzoening is voorbij gegaan gisteren, wiens harten niet geraakt zijn. O, dat zij toch vanmorgen opnieuw met u in een verbond zouden mogen treden. En dat er opnieuw een hartelijke keuze gewerkt zal worden. Weg wereld, weg schatten. U, o Heere Jezus, bent mijn een en mijn al. Heere, onze ogen zijn op u geslagen. Wilt u afdalen ook vanmorgen in de bediening van uw woord, door de kracht van uw Heilige Geest? Het feit van de geboorte van Christus kan en hoeft niet herhaald te worden. Heere Jezus is al lichamelijk in de hemel. We hebben het gisteren gehoord. O wonder, zijn tent voor een poosje hier opgeslagen. Zijn tent nu aan de rechterhand van de Vader. Tot een onderpand van al degenen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Maar het is wel nodig dat u, o Heere Jezus, vanmorgen afdaalt. In het gewaad van uw woord en door de kracht van uw geest, opdat we vervuld zullen worden met de liefde Gods die in Christus Jezus is. Dat we ver boven het stof uit mogen zien, dat er een heimwee en een verlangen in onze ziel zal zijn, om daar te zijn waar ook Hij is die mij eerst heeft lief gehad. Wat is alleen de liefde Gods in Christus? Die ons los kan maken van deze wereld die voorbij gaat. En die ons kan doen uitzien naar de volkomenheid, naar de volmaaktheid, naar de dag van de wederkomst van Christus, naar de dag van de bruiloft van het Lam. Heren, Zoudt u dan zo in ons midden willen zijn als één die dienst? Dat heeft u beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heeft u beloofd, ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Zoek ons allen dan op in uw weergaloze trouw. Zoek ons allen dan op, opdat wij mogen roemen in u alleen. Want alle roem van de mens is uitgesloten. Enige zelfkennis moet dat van harte onderstrepen. En dan blijft er over te roemen in vrije gunst. En die vrije gunst wilt u vanmorgen laten verkondigen. En omdat het vrije gunst is, kon het voor de grootste der zondaren. Dat was Paulus. En dan kan het ook voor de ene grootste. En die zit misschien wel in de kerk vanmorgen. Of die luistert misschien wel mee vanmorgen. De een na grootste der zondaren. Een deur geopend. In Christus. In de muur van onze onmogelijkheid. Het is kerstfeest geweest. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En zijn naam is sterke God. Wilt u dan vanmorgen door alle ongeloof heen dringen? En wilt u de stad mensziel innemen? En geven dat jongeren en ouderen zalig zullen capituleren? Want hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, en doen ons dan maar sterven aan al het onze, volkomen uitkomst geven, opdat wij zullen roemen in die zeer gepaste en die zeer volkomen zaligmaker, wiens naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zo, Heere, zijn onze ogen op u geslagen. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 40, het derde en het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En het vierde brandoffer nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heere. En wat er verder volgt in het derde en het vierde van Psalm 40... Met Gods wil willen wij vanmorgen stilstaan bij 1 Johannes 4, de versen 9, 10 en 14. 1 Johannes 4, de versen 9, 10 en 14. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, Gods liefde is uniek. In de tweede plaats, Christus is de zaligmaker der wereld. In de derde plaats, zalig is een leven door verzoening. Dus ten eerste, Gods liefde is uniek. Ten tweede, Christus is de zaligmaker der wereld. En ten derde, zalig, dat is een leven door verzoening. Het gaat vanmorgen over de liefde van God. God heeft die liefde aan Adam geopenbaard. Op het moment dat hij veroordeeld werd voor zijn zonde. Ik denk dat we dan de liefde Gods ten diepste smaken, als het oordeel over ons leven gaat. Wat een ontzaglijk wonder, hè? Dat God zijn liefde niet heeft geopenbaard aan een smekend mens. Dat God zijn liefde niet heeft geopenbaard aan een mens die al honderden reformatiepogingen heeft gedaan. Niet aan rijke jongelingen die kunnen zeggen, al deze geboden heb ik onderhouden. Let erop, aan Adam. Daar staat hij, naakt voor God. Schuldig. Hij heeft geen weerwoord. Het oordeel wordt over hem uitgesproken. En God wijst hem op zijn Zoon. Vergeleken met Bethlehem en met Golgotha heeft Adam maar een hele flauwe lichtstraal van die openbaring gezien. Het waren maar een paar woorden, maar door die woorden is zijn ziel wel vrijgesproken. En die woorden zijn door de eeuwen heen steeds helderder, steeds duidelijker geworden. Kijk, met Bethlehem openbaart God diezelfde liefde, maar dan zoveel duidelijker dan wat Adam heeft gezien. En op Golgotha wordt die liefde nog eens duidelijker geopenbaard. Nee, wat dat betreft krijgen wij geen duidelijker openbaring meer dan die voor ons ligt in dat geschreven woord. Want de kanon is afgesloten. Straks dan zullen Gods kinderen hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Dat betekent ze zullen hem kennen zoals Hij is. Maar zolang we hier leven, hebben wij de meest duidelijke en heerlijke openbaring voor ons liggen. Die wordt u verkondigd. Wij getuigen daarvan, zegt Johannes. Dus Gods liefde geopenbaard aan Adam. En veel duidelijker, veel heerlijker geopenbaard met kerst in de kribbe van Bethlehem. En die uw liefde, dat is onze eerste gedachte, is een unieke liefde. Uniek. Dat wil zeggen, daar is er maar één van in zijn soort. Dat wil zeggen, een onvergelijkbare liefde. Er zijn misschien heel veel vormen van liefde op deze aarde, maar de liefde van God is onvergelijkbaar, is uniek. Waarom dan? Waarin is dan de liefde van God zo enig? Nou, dat is voor jongens en meisjes niet zo moeilijk om te begrijpen. Het kan soms zomaar gebeuren in je leven dat je een meisje ziet, zo mooi, dat je verliefd op haar wordt. En het kan soms zomaar zijn dat je een jongen ontmoet, dat je als meisje denkt, die wil ik hebben. Soms is het de uiterlijke schoonheid wat je trekt in die ander. Soms zijn het bepaalde eigenschappen waardoor er liefde ontstaat in je hart. Zo gaat het met de liefde tussen mensen. Er is altijd iets in die ander wat de liefde opwekt en wat de liefde gaande maakt, wat het hart doet ontvlammen in verliefdheid. Stel nu eens dat Gods liefde zou zijn zoals menselijke liefde. Denk je dan niet, mijn vriend, dat God je zou haten vanmorgen? Heb je nooit gezien in de spiegel van de wet dat je in de ogen van God wel een monster moet zijn? Een groot beest, zegt Asaf. Dat ben ik voor u. Vertel me dan eens vanmorgen. Wat zou dan in de ogen van de Heere aangenaam moeten zijn in mij? Mijn ernst? Mijn bidden? Mijn vroomheid? In ieder geval toch niet mijn honger, mijn hang naar de zonde, naar de dingen van de wereld, daarin ben ik juist een doelmisser. Zeg mij dan eens, wat in mij zou God nu moeten opwekken om mij lief te hebben? Kan ik dan één ding opnoemen in mijn leven? Kan ik dan één dag aanwijzen in mijn leven waarvan ik zeggen kan, kijk, dit is het wat Gods liefde deed ontbranden in mijn ziel tot mij? Kan toch niet? Enige ontdekking leert mij dat ik wel bewust ben weggelopen bij God in het paradijs. Enige ontdekking laat zien dat ik niet eens aan God denk. En vergeten is altijd een vorm van niet liefhebben. Kan toch niet? Als ik zie waar ik mee bezig ben en waar mijn hart naar uitgaat, dan zou God zijn aangezicht van mij moeten afwenden. Weg met die vuile zondaren. Hoort vanmorgen de boodschap van het evangelie. God heeft lief. Niet omdat wij hem lief hebben. Nee, daarom niet. Want dat heb ik niet. Dat is de unieke liefde van God. Die staat tegenover onze liefdeloosheid. Dat is ook ergens wel een ontzaglijk woord. Een ontzettende confronterende spiegel. Niet dat wij God lief gehad hebben. Moet je eens over nadenken vanmorgen. God heeft u en mij in het paradijs gezet onder de meest gunstige omstandigheden. Het behaagde de Heere om zichzelf mee te delen aan Adam, aan de mens. Hij maakte Adam zo zielsgelukkig in het paradijs. En hij gaf aan Adam de vermogens om God te dienen. En om het verkeerde te laten. Hij gaf zelfs aan Adam nog een sacrament daar in het paradijs. De boom des levens. En elke keer als Adam daarvan at, dan proefde hij de gunst, de liefde van God. Dan werd hij als het ware vervuld. Ja, hij was al vol. Dan werd hij vervuld. Ik kan het niet anders uitdrukken. Oversteld met de liefde van God. Wat was hij diep en intens gelukkig daar in het paradijs. En dat het ontzaglijke. Niet dat wij God hebben lief gehad. Dat betekent dat die daad van Adam die ons wordt toegerekend vanmorgen pure haat was. Pure haat. Ongegronde haat. God heeft geen reden gegeven, geen aanleiding gegeven om hem te haten. Geen één. En nog niet. Weet wel, dat we soms zo kunnen worstelen met het kruis dat God ons oplegt. Ik weet wel, dat soms het mensenhart zo boos kan zijn op de Heere, omdat hij zulke onbegrepen wegen gaat. Maar is er onrecht in God? Is niet elke ademtocht en elke hartslag die we ontvangen pure liefde? Weliswaar algemene, maar pure liefde? Moet God zich verplichten aan ons om ons te onderhouden? Ik daag u uit vanmorgen in de prediking. Geeft God u aanleiding nu om hem te haten? Die boosheid van mij, die opstand, die komt uit de verkeerde koker. Die komt uit die koker, ik wil als God zijn. En als God mij dat dwarsboomt, dan haat ik hem. Maar terug naar het paradijs. Waar al de omstandigheden zo gunstig waren, gaf de Heere Adam aanleiding om hem te haten. Wat een ontzaglijk diep woord vanmorgen. Niet dat wij hem hebben lief gehad. En ik vraag je jongens, waarom niet? Waarom heb je God niet lief? Ik vraag u vaders en moeders, waarom bemint u de zonde en heeft u de wereld die voorbij gaat lief? Waarom? Gods liefde is uniek. Zie de daad van Adam. Hij haat God. Was geen opwelling. Adam is er niet ingetrapt, als ik het zo mag zeggen. Adam heeft de keuze wel bewust gemaakt. En wat doet God? Hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Dat is wat. Dat is het antwoord wat de Heere geeft op Adams val. God zendt zijn zoon in een wereld die hem haat. Kijk, en als je daarover nadenkt, en als de Heere daar goede gedachten over geeft, dan kan ik alleen maar in verwondering wegzien. O God, waarom bemin ik nu nog de zonde? O God, waarom doe ik nu nog het kwade? U zendt uw zoon zulke haatdragende mensen achterna. Zie je wel dat Gods liefde uniek is? Ik weet wel dat vaders en moeders ontzettend ver kunnen gaan in zelfverloochenende en zelfopofferende liefde. Maar toch zit er altijd nog iets in van, het is je kind. Het is je kind. En een ouder hart bloedt en hij kan zijn kind niet missen. Zie hier de unieke liefde van God. Laten we daar nog eens naar kijken, waarin dan die liefde van God zo uniek is. In de eerste plaats is het een onafhankelijke liefde, niet afhankelijk van mijn liefde. Ik heb niets wat ik God kan aanbieden, waardoor zijn hart zal ontstoken worden in liefde tot mij. En dat noemt de Bijbel daarom een vrijwillige liefde. Hoor het zondaar vanmorgen. God heeft de mens vrijwillig lief, vrijwillig. De Satan die veroordeelt misschien je vanmorgen wel en je kunt het alleen maar toestemmen. Satan zegt, denk je nu dat God jou lief heeft, zo'n vuile zondaar, die zo vol hart in het kwade, die zo hard is. En dan zegt het evangelie, ja vanmorgen, dat zegt het evangelie. God heeft zondaren vrijwillig lief. Dat is toch onbegrijpelijk. Niets was er in de mens wat hem op kon wekken. Niets. En nochtans had hij hem lief. Nochtans had hij hem lief. Vrijwillig. Dat is het onvoorwaardelijke van het evangelie. U hoeft dan niet eerst te kruipen in het stof, voordat God u lief heeft. Omdat God u lief heeft, brengt hij u in het stof. Dat is wat anders, hè. Dat is wat anders. Onvoorwaardelijk laat die vrijwillige liefde schitteren. Daarom kan het voor de grootste der zondaren. Dat was Paulus, hè. Vroom, strak in pak, uiterst rechtzinnig. Hij was de grootste, niet Manasse. Niet de Samaritaanse vrouw, de kerkganger bij uitstek, de grootste der zondaren. En toch had God hem lief, niet te begrijpen. Waarom? Heere, waarom had u Saulus lief? Saulus vervolgde uw kinderen, waarvoor de Heere Jezus uw zoon zijn leven gaf. Waarom had u hem lief, heren? Saulus was zo'n ijveraar naar de wet en hij verachtte uw zoon. Hij had er een behagen in om hen te doden en te laten vloeken die uw zoon lief hadden. Waarom had u Saulus lief? Moet je vragen een kind van God. Dan wordt hij klein om. Ik kan het ook niet begrijpen. Waarom had u mij lief, heren? Ik heb er geen ander antwoord op dan omdat God Saulus lief had. Dan krijg je nooit klein. Krijg je nooit klein. Het maakt je klein. Er zal de eeuwigheid voor nodig zijn om die liefde Gods te bezingen, uit te jubelen, aan te wijzen, te prijzen, te loven. Woorden ontbreken me om er iets van te stamelen vanmorgen. Dat is Gods liefde. Zo uniek. Omdat hij vrijwillig lief had. Als dat niet zo was geweest, dan had ik ook nog gezworven op deze gifweide, toch? Gods liefde is uniek, omdat het ook een eeuwige liefde is. Het staat zo treffend, hè? Eer die beide jongens Jacob en Esau geboren waren. Eer ze goed of kwaad konden doen, dan had de Heere Jacob al lief. Een eeuwige liefde. Dat duizelt toch. Dan val je toch helemaal eigenlijk ondersteboven. Als je daarover probeert na te denken, toen er nog geen hemel en geen aarde waren. Toen God alleen er nog was. En de Vader de Zoon beminde, en de Zoon de Vader beminde, en de Heilige Geest de band der liefde was. Toen had God al zijn kerk lief, zondaren lief, zijn uitverkorenen lief, met een eeuwige liefde. Toen beminde hij al Adam, toen beminde hij al Abel. Toen beminde hij David, toen beminde hij Petrus, toen beminde hij de Samaritaanse vrouw, toen beminde hij ook mij. een eeuwige liefde, eer iets van de mens er was. Nee, de zending van zijn zoon is niet pas begonnen toen de wereld er was. Pas begonnen in Bethlehem. Nee, die zending van zijn zoon is al van eeuwigheid. Omdat hij van eeuwigheid een zondaarsvolk lief had. Daarom zond hij zijn zoon. En daarom heeft hij dat gelijk aan Adam gezegd. Aan Abraham. Door de eeuwen heen. En hij zegt het ons op de meest duidelijke wijze. Zondag 6 het ten laatste vervuld. In zijn zoon. Mensen zeggen wel eens die Bijbel is moeilijk, hè. Maar de Bijbel zegt vanmorgen, duidelijker kan God het niet zeggen. Duidelijker kan God het niet zeggen. Die liefde is ook genadig van aard. Genadig van aard. Want toen de Heer Jezus in Bethlehem geboren wilde worden, dat was naar de profetie, toen wachtte er niemand in Bethlehem op hem. Sterker nog, er was niet eens plaats voor hem. En toen hij zich openbaarde in Nazareth, toen hij 30 was, en hij vertelde dat de schriften vervuld waren in hem, toen wilden ze hem van de rotsen van de steilte afwerpen in de diepte, weg! Toen hij de zonden vergaf, toen werd hij veroordeeld voor godslastering en daarom moest hij sterven. Dat voornemen dat was in het hart van het Joodse Sanhedrin al vrij snel na de openbaring van de Heer Jezus. En ze hebben hun voornemen volvoerd. Christus door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gedood. Dat is genade. Dat hij lief heeft. Dat is genade. Dat God het liefste wat hij had gelegd heeft in de handen van moordenaars. En dat hij het zo wilde. Opdat hij zijn liefde zou openbaren. Kom. Ooit geleerd dat uw vlees vijandschap is tegen God. Dat gezang met kerst nu zijt willen komen klopt van geen kant. Want hij is niet welkom. Hij maakt plaats voor zichzelf. En dan nog één karaktertrek van de liefde van God. Die is onveranderlijk. Hè? Dan moet je Gods kind maar navragen. Die is onveranderlijk. Kijk, God had een zondaar lief en hij blijft die zondaar lief hebben. Gelukkig wel. Stel u eens voor dat na de wedergeboorte de liefde van God afhankelijk zou zijn van mijn liefde. Nee. Die liefde van Christus die is zo onveranderlijk dat niets meer scheiding kan maken. Zelfs de grootste zonde die de diepste val niet. En wat staan er voorbeelden in de Bijbel dat kinderen van God zo diep gevallen zijn. Maar er wordt gezongen, hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Nooit. Dat is de liefde Gods. Hij handelt nooit, o volk van God, met ons naar onze zonden. Dat is toch een wonder. Anders zaten we hier niet meer, niemand. Anders waren we er niet meer, niemand. Al, dan had de aarde ook haar mond hier al geopend en we waren levend weggezonken in de eeuwige duisternis. Maar hij is onveranderlijk, hoort u het? Zoals hij vanaf het kruis zijn handen uitstrekte. Zoals hij gewillig was om die moordenaar aan het kruis het toe te roepen. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Zo gewillig is hij ook vanmorgen. Heren, wij hangen hier rechtvaardig. Wilt u aan mij gedenken als u in uw koninkrijk gekomen bent? Jazeker, dat wil ik. Onveranderlijk. Dit is wat. Onveranderlijk. Om Maria Magdalena zalig te maken. Om de Samaritaanse vrouw te bevrijden. Om Saulus van Tarsen te arresteren. Ik hoop dat ik door die voorbeelden uw naam noem. Misschien bent u wel in die diepe zonde van de Samaritaanse vrouw. Misschien bent u wel in die diepe zonde van de eigen gerechtigheid van Saulus. Onveranderlijk. Jezus Christus is gisteren, en vandaag en tot in alle eeuwigheid dezelfde. En ik ga door om zondaren te zoeken en om hen zalig te maken, onveranderd. Weet je wat Paulus daarom zegt in Efeze 3? Die liefde is onuitsprekelijk. En dan zeg ik nog maar een keer Luther, hè? Waarom ook niet? Weet je het nog van gisteren, jongens en meisjes? Luther was uren stil als hij nadacht over de geboorte van de Heer Jezus. Onuitsprekelijke liefde. Onze tweede gedachte. Christus is de zaligmaker van de wereld. In onze tekst staat dat God zijn Zoon gezonden heeft. En dan wordt er in het Grieks een woordje gebruikt. Dat betekent in de eerste plaats wegzenden. Wegsturen. Probeer daar een klein beetje over na te denken. De Zoon die alle dagen het vermaak was van zijn vader. Lees maar in Spreuken 8. En nu gaat de vader zijn Zoon wegsturen. Ik heb al gezegd, naar een wereld die niet op hem zat te wachten. Probeer eens na te denken over de reinheid, de zuiverheid, de heiligheid van de hemel. Daar kunnen wij eigenlijk niet eens. Wij kunnen niet eens gedachten krijgen over de zuiverheid en de heiligheid van de wereld. Omdat wij zo gewend zijn aan de pestwalm en de ongerechtigheid van de zonde waarin wij geboren zijn en waarin wij leven. Dat moet wat voor de Heere Jezus geweest zijn. God uit God mens geworden naar deze aarde. Uit die reine heilige sfeer komt hij hier in die gebrokenheid van de wereld. En komt hij hier in de pestwalm van de zonde. En dat u de Vader hem wegstuurt. Dat doe je toch niet. Die vader in de gelijkenis van de verloren zoon heeft zijn zoon niet weggestuurd. Want toen die jongen wegging, dat is wat anders. Toen heeft hij hem dag in dag uit opgewacht. En de vader in de hemel stuurt zijn eigen zoon weg naar een wereld verloren in schuld. Hij stuurt hem als het ware de zonde in. Hij stuurt hem als het ware het oordeel in. Hij stuurt hem als het ware de dood in. Dat staat er. God zond zijn zoon. Hij stuurde hem weg. Het woordje weg in het Grieks. Dat betekent dus dat er eigenlijk een scheiding komt tussen de vader en de zoon. En dat heeft de zoon doen uitroepen. Waarom verlaat gij mij? Dat waren de helse smarten. Dat was de Godverlatenheid. Dat kunnen wij niet inkomen, dat kunnen wij niet indenken. Maar hier brengt de Vader het grootste offer, zijn Zoon. Ik heb het gisteren ook al gezegd, maar ik word niet moe om het te herhalen, omdat het u nuttig zou zijn. Zo dierbaar, zo teer. Zijn Zoon stuurt hij naar deze aarde, naar de pestalm van de zonde. Denk maar eens aan Abraham. Die geroepen werd om zijn zoon te gaan offeren. Ongewillig was Abraham om het te doen. En toen hij zijn mes omhoog hield om Isaac te gaan slachten. En toen hij in zijn hart Isaac al had gedood en geofferd aan de Heere. Toen zei de Heere Jezus, stop maar Abraham. Nu weet ik dat u mij vreest. Maar toen datzelfde mes boven de zoon, dat zwaard boven de zoon werd uitgestrekt. Toen werd er geen halt toegeroepen. Het hart van de Heere Jezus werd doorboord. Dat betekent dat woordje wegzenden. God stuurt zijn zoon naar de offerplaats. En de vader zal daar de zoon doorboren. Doorboren. Het woordje wegzenden, dat heeft in het Grieks ook een doel in zich. Het is niet zomaar ledig wegzenden. Zonder eindbestemming, nee. Het is om dat offer te gaan brengen. Hoor. Wij hebben God beledigd. Wij hebben zijn beeld geschonden. Wij hebben schuld gemaakt. Wij zouden een offer moeten brengen. Maar waarmee zal ik de Heere tegenkomen? Roept de profeet uit. Ik zou niet weten wat ik God moet aanbieden om de schuld te verzoenen, om het in orde te maken. God moet verzoend worden, dat zegt de wet. Daar riep het Oude Testament om. Dat vraagt Gods rechtvaardigheid. En hoor nu, in dat woordje wegzenden, daar ligt in besloten dat God zelf voor het offer zorg draagt. Dat was natuurlijk het geheim dat Luther ontdekte. God eist het offer, rechtvaardig. En het evangelie klinkt vanmorgen, God geeft het offer. God zag over heel de wereld of er één was die goed deed. Of er één was die bekwaam was om dat offer te brengen. En ach, hij vond er geen. En toen heeft hij de hemel geopend en zijn zoon naar deze aarde gezonden. God geeft het offer. God geeft het offer. Als wij verloren gaan, gemeente, dan gaan we verloren door eigen schuld. Omdat we het offer miskennen. Omdat we dit offer negeren. God geeft alles wat tot onze zaligheid nodig is in zijn Zoon. Daarin is de liefde van God geopenbaard. Maar de mens wil niet. Dwaas. God gaf zijn Zoon. Het liefste wat hij had. Aan een wereld verloren in schuld. Zo staat het er. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enig geboren zoon, een ander is er niet. In hem kon hij al zijn liefde kwijt. Gezonden heeft in de wereld. Let eens op dat woordje in. In de wereld. Jongens en meisjes, dan moet je eens nadenken. Als je ziek bent, als je hartziek bent, je hebt flinke pijn, heftige koorts, dan komt de dokter om te kijken wat er aan de hand is. En om misschien nog wat medicijnen voor te kunnen schrijven. Of misschien moet je wel naar het ziekenhuis omdat je zo ontzettend ziek bent. Komt die dokter dan in jouw ziek zijn? Nee. Hij komt, om het zomaar te zeggen, tot jou. Hij voelt op dat moment niet wat jij voelt. De koorts die jij ervaart, die jaagt niet door zijn eigen lichaam. Zo beroerd en ellendig jij je voelt, voelt deze arts zich niet. O, wat een wonder dat er vanmorgen niet staat dat de Heere Jezus gekomen is tot de wereld. Dan kon hij niet die medelijdende hoge priester zijn. Maar hij is gekomen in de wereld. Hij is de zaligmaker der wereld. In de wereld. Christus komt niet op bezoek, maar hij wordt deelgenoot. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Opdat hij medelijden kon hebben. Sympathie staat er eigenlijk in het Grieks. En de Heere Jezus had zo'n sympathie voor zijn volk. Dat hij voor hen de dood is ingegaan. Dat hij plaatsvervangende toorn van God wilde dragen. Hij was zo medelijdend dat hij Martha en Maria kon begrijpen toen ze daar stonden bij dat graf van Lazarus. Hij is gekomen in de gebrokenheid van de wereld. Hij verstond de mens als geen ander, omdat hij in alle dingen is verzocht geweest, gelijk als zij, uitgenomen de zonde. Hij verstaat de mens, omdat hij hunner gelijk is geworden. Hij is hun er één geworden. Hij schaamde zich niet om hun broeder genaamd te worden. Dat betekent dat woordje in. De Heer Jezus kijkt niet op een afstand mee. Maar hij is afgedaald in de ellende. In de vloek van de mens. God heeft zijn zoon gezonden in de wereld. Kosmos staat er. Hoe je het ook wendt of keert, er staat niet uitverkoren wereld. Het staat er niet. Ik weet wel dat het woordje wereld ook heel vaak de betekenis heeft van het mensdom. De mensen. En natuurlijk gaat het ook hier over de mensenwereld. Maar dat niet alleen. Kijk maar in 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. God was in Christus de wereld, de kosmos, met zichzelf verzoenende. Wat betekent dat eigenlijk? Betekent dat alle mensen zalig worden? Nee, dat betekent dat niet. Dat is de aangrijpende werkelijkheid. Alleen wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Daarom haast. Niet alle mensen worden zalig. Christus is niet voor iedereen gestorven aan het kruis. Maar wat betekent dan dat hij de zaligmaker der wereld is? En dat hij gezonden is in de wereld wel? Goed luisteren. God wilde niet alleen de mens terug. God wilde heel zijn schepping terug. Dat betekent het. De Heere Jezus heeft zijn bloed niet alleen gestort om mensen zalig te maken, maar ook om deze wereld weer te kunnen herscheppen. In de brieven van Paulus is er sprake over de wedergeboorte van alle dingen. En in Romeinen 8 staat dat het schepsel verwacht de aanneming tot kinderen van God. Natuurlijk betekent dat niet dat de dieren zalig worden. Maar dat betekent wel dat alles weer hersteld zal worden. En dat de vrede zal gaan bloeien over heel de wereld. Als de Heere Jezus straks terugkomt, dan zal hij al de sporen van de zonde uitwissen en deze wereld gaan reinigen, louteren door het vuur. Zodat er geen enkel sporen van de zonde meer gevonden zal worden. Dan heeft God niet alleen zijn mens terug, maar dan heeft hij heel zijn schepping terug. Dus die verzoening van de Heere Jezus is in dat opzicht wereldomvattend. Kijk. De sporen van de zonde zijn overal zichtbaar. Denk alleen maar aan de aanslagen die er geweest zijn, ook in de achterliggende week. Wat een verwoestend spoor wordt daar getrokken. Wat is de ganse schepping ontwricht? Ze kraakt in haar voegen en dat doet haar hunkerend uitzien, rijkhalsend uitzien naar de herschepping, de aanneming tot kinderen, noemt Paulus dat. Naar de wedergeboorte van alle dingen. Ziet, zegt Petrus, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als de Heere Jezus niet aan het kruis gestorven was, als hij de vloekdood niet had gestorven, dan had ook deze wereld niet gereinigd kunnen worden van alle zonde. Zal het wat zijn, hè? Straks zal geen inwoner zeggen, ik ben ziek. Er zal geen gebrokenheid meer zijn. Er zal geen rouw meer zijn. Er zal geen verdriet meer zijn. Er zal geen moeite meer zijn. Geen verscheurende leeuw. Geen roofvogel die een ander dier uiteenrijdt. Niets van het alles. Daar zal de vrede bloeien. Daarom wordt hij de zaligmaker der wereld genoemd. En daarom is hij gezonden in de wereld, in de gebrokenheid van ons bestaan. En in de belofte hebben wij reeds de zaligheid. Christus, de zaligmaker der wereld. Onze laatste gedachte. Zalig, dat is een leven door verzoening. Zijn Zoon gezonden staat er tot een verzoening voor onze zonden. En in het vorige vers, opdat wij zouden leven door Hem. Christus is zaligmaker. Zo is hij lang niet altijd erkend. Wat hebben de mensen tijdens zijn omwandelingen gebruik van hem gemaakt toen ze hun zieken bij de Heere Jezus brachten. En hij genas ze allen. Ziet hoe gewillig hij is. Misschien zijn er vanmorgen wel mensen die hun tijdelijke nood bij de Heere brengen, het mag. En de Heer is nog zo goed dat Hij nog verhoring wil geven ook. Maar als Hij u beter heeft gemaakt, dan kunt u niet mee sterven.
Daar moet u niet op gaan zitten. Elke tijdelijke zegening zou u mogen aangrijpen om meer van hem te vragen en meer van hem te verwachten. Elke boterham die je krijgt is eigenlijk een sacrament, een bewijs dat de Heere u het brood des levens wil geven. Hij wil u niet alleen in het tijdelijke onderhouden, hij zou u ook het eeuwige leven willen geven, uit genade. Dat zegt Ursinus zo mooi in zijn schatboek. Hij zegt, waarom liet de Heere Jezus nu eerst bidden om het dagelijkse brood in het Onze Vader en pas daarna om de vergeving van zonden? Vergeving van zonden is toch veel belangrijker. Immers wat baat het een mens zo hij de hele wereld won en schade leed aan zijn ziel? Als het goed is, hè. Als het goed is, dan zeg je, voor mij kan het niet. Ik heb zoveel gezondigd. Dan kan je, zegt Ursinus, moet je nou zien hoe de Heere dat gebed om het dagelijkse brood verhoort, toch? We hebben toch vanmorgen allemaal gegeten? We hebben ons toch weer kunnen kleden? De dagelijkse noodruftigheden heeft de Heere toch al geschonken? Kijk, zegt Ursinus, zo wil hij nu ook dat hemelse brood geven. Zo wil hij nu ook de vergeving der zonde geven. O, laat toch niemand twijfelen aan de gewilligheid van de Heer. Waarom geeft God het dan niet? Omdat u geen schuldenaar wilt zijn, dat is het. Omdat u geen schuld wilt belijden, daar ligt de kwaal. Opdat wij leven zouden tot een verzoening voor onze zonden. Opdat wij leven zouden. Eigenlijk staat er in het Grieks, opdat wij tot het leven zouden komen. Dus dat veronderstelt dat wij midden in de dood liggen. Midden in de dood. En iemand die gestorven is, die kan niet meer lopen. En die kan niet meer omhelzen, die kan helemaal niets meer. Opdat wij tot het leven zouden komen door hem. Ziet u de sleutel? Ziet u het geheim van morgen in de tekst? Dat nu Christus tot dode zondaren komt. Dat woord dat mogen wij erin werpen. En doden zullen horen de stem van de levende God. Hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat God de Vader zijn Zoon zendt tot dode zondaren. Opdat zij leven zouden. Het is toch zo? De Heere Jezus houdt die baar waarop de jongeling te na in ligt tegen. Hij raakt die baar aan en dan zegt hij, jongeling, ik zeg u, sta op. Hij staat er bij het graf van zijn vriend Lazarus en hij zegt, Lazarus, kom uit. Opdat wij tot het leven zouden komen door hem. Kijk, dokters zijn ontzettend knap. Maar ze kunnen toch geen leven maken. Dat kan God alleen. God geeft het leven. En dat is ook zo hier. Ik kan nog zoveel bidden. Maar ik kan geen leven maken. Geen geestelijk leven maken. Dat doet God. En dat doet God altijd door ons aan te raken. Door zijn woord. En door zijn geest. Leven. Wat is dat eigenlijk? Dat is een leven in Gods gunst. Dat is een leven in zijn nabijheid. Iemand die gestorven is, die kan niet ruiken, die kan niet zien, die kan niet horen, die kan niet proeven. Die kan zijn zintuigen niet gebruiken. En als we nu leven ontvangen, je weet het al. Leven, dat is zien op de Heere Jezus. Wel, dan horen we voor het eerst in ons leven zijn naam. En als we zijn naam horen, dan komt er zo'n vertrouwen in het hart, dat wie tot hem komt, geenszins uitgeworpen zal worden. Dan zien we voor het eerst de Heere Jezus, hoe noodzakelijk het was dat hij aan het kruis hing. Maar ook hoe gepast hij is voor mijn zonden. Mag ik hem met eerbied zeggen, maar dan ruik ik die liefelijke geuren van het evangelie. Dan smaak ik voor het eerst dat de Heere goed is in zijn Zoon van zijn eeuwige liefde. Als ik leven krijg, dan is Christus mijn een en mijn al. Dan acht ik al de dingen schade te zijn. En ik acht niet drek te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus mijn Heer. Leven, weet u wat leven is? Christus is mijn leven geworden. Als ik gestorven ben met hem, dan is Christus mijn leven geworden. Dan adem ik hem als het ware in. Dan ruik ik zijn geur. Dan zie ik alleen maar op hem. Dan hoor ik de klanken van het evangelie. Dat is leven, want dat is een leven in een verzoende betrekking met hem, opdat wij leven zouden door hem, omdat hij een verzoening is geworden voor onze zonden. Weet je wat er staat in het Grieks? Verzoening, dat wijst naar het verzoendeksel. Dat heb ik ook al vaker gezegd, hè. Dat paste tot op de millimeter op de ark. Tot op de millimeter. Zo gepast. Nog een keer dat voorbeeld, hè. Jezus is gepast. Je moet een paar nieuwe schoenen hebben. Je gaat naar de schoenwinkel. En dan heb je misschien wel 20 paar schoenen aangehad. En je zegt, nee, ze zitten niet. En dan komt er een paar schoenen tevoorschijn. Je doet ze aan en je zegt, ja, ik ga gelijk naar de kassa. Je hebt al wat om je heen gekeken. Net al die bloedvloeiende vrouw. 12 jaar lang alle artsen bezocht. Maar toen ze van Jezus hoorden, ja, met eerbied gesproken, dan kun je gelijk afrekenen. Hij mijn schuld en ik zijn gerechtigheid tot een verzoening. En wat lag er nu in de ark, jongens en meisjes? Dat was die wet, hè. En die wet die is zo scherp, die veroordeelt elke zondige gedachte. Die veroordeelt elke verkeerde droom. Kun je niks aan doen, zou je zeggen. Je slaapt en je hebt een hele rare droom. Vreselijk. Oh, je bent blij dat je wakker bent. Maar dan zegt de wet, je komt nooit meer de hemel in. Want je hebt gezondigd. God heb je zo niet geschapen. En die wet, die klaag je maar aan. Dat voel je in je geweten. Je bent benauwd, je bent bang om te sterven. Die wet, die klaag je maar aan. En nu staat er tot een verzoening. Voor onze zonden. Dat wil zeggen, die wet, die ligt in de ark. En dat deksel, verzoendeksel, de Heere Jezus, ligt daar bovenop. En die wet, die kan er niet meer uit. Tot op de millimeter hermetisch afgesloten. We zongen het, hè. Dan zegt de Heere Jezus, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in mijn binnenste ingewand. En toen moest de wet zwijgen. Want die wet zei altijd, vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. En de Heer Jezus nam die vloek mee naar het kruis. En toen moest de wet zwijgen. Alles is aan die wet voldaan. Alles voor degenen die in Christus zijn. En wij hebben het aanschouwd en getuigen. Je weet nog wel van gisteren, dat woordje je aanschouwen. Dat betekende inderdaad lichamelijk zien. Maar we zagen gisteren ook uit Johannes 1. Dat sommige mensen zoveel heerlijkheid in de Heere Jezus zagen. En anderen niet. Dus het is ook weer niet alleen dat lichamelijk zien. Het is tegelijkertijd ook dat zalig zien op Jezus. En wij hebben het aanschouwd en getuigd. Kijk, daarin is de liefde Gods ook geopenbaard. Dat hij zijn dienstkrachten uitzendt tot aan de einden der aarde. Om aan arme, verslagen, goddelozen, verdoemelijke zondaren te getuigen. Er is volkomen aan Gods recht voldaan. Dan eindig ik maar met de eenvoudige vraag. Gelooft u dat? Martha, indien gij gelooft, zo zult gij de heerlijkheid Gods zien. En dan gaat de prediking door. En het getuigenis van de Heilige Geest, waardoor hij de mens ontgrondt, ontbloot, schuldig stelt, voor God doet buigen en Christus aanneem door een waar geloof. We gaan ervan zingen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Gezegend kerstfeest. Amen. Psalm 72 vers 6. Psalm 72 vers 6. Eindigen wij met gebed. Er zijn nog koningen onder ons die nog nooit hebben gebogen, nog geen koning af zijn, die nog hun eigen wil willen. Die niet voor u willen buigen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Als het woord heerschappij gaat krijgen in ons hart, worden wij koning af. Heere, wilt u geven dat ook vanuit het heidendom in Scherpenissen uw lof zal worden getuigd. Laat er onder ons een behoeftig volk zijn dat in hun noden, angst en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zullen ervaren. Hij wil ook mij ten redder zijn. We hebben een klein beetje in uw hart mogen kijken, Heere. Het hart van u is zo groot, dat u een schare van die goddeloze vijandige zondaren zalig heeft gemaakt en zult maken. Die niemand tellen kan. En laat nu maar heel bescheiden iemand zeggen, heel zacht, ook mij. Heb dank, Heere, voor dat dierbare woord. Nooit, nooit in onze vingers krijgen. We hebben er iets van mogen stamelen in deze diensten. De rijkdom van het evangelie. De onaanspeurlijke liefde van God de Vader, van God de Zoon. Geef ons heilige gedachten. Als we Maria naar huis zullen gaan en al deze dingen zullen overleggen, over pijn ze zullen mijmeren. Heere, ontfermt u zich over ons. Opdat wij onder dit evangelie niet verloren zullen gaan, maar behouden zullen worden, zalig zullen worden. Laat het jongenhout zien, koning af, Christus mijn enige naam, mijn enige koning, mijn enige heerlijkheid. Dat is leven. Dat leven in de zonde, dat noemt u de dood. Verhoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Met Christus in de armen kunnen we samen zingen de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo laat geheere uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans, henen gaan in vrede. De lofzang van Simeon, het eerste vers. Ga dan heen in vrede dragende met u de zegen des Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.